Adam, waar ben je? Adam, mijn zoon. Adam, waar ben je? Kom maar gewoon. Adam, waar ben je?
In de podcast Adam, waar ben je? Zet Monsieur Mutsaerts het katholieke geloof in begrijpelijke taal uiteen en legt uit waarom het vooral in onze tijd relevant is.
Adam, waar ben je? Kom maar gewoon. Adam, waar ben je? Ik mis je zo. Adam, waar ben je? Adam, mijn zoon.
Vrienden, we gaan verder met Adam, waar ben je? He, die vraag die God aan Adam stelde. He, niet, nogmaals, niet in de zin van ik weet niet waar je bent, maar Adam, waar ben je nu? Wat moet je nou zonder mij? Maar God laat hem niet in de steek. Hij weet wat er mis is gegaan en wat er mis zal blijven gaan. Maar hij laat hem niet aan zijn lot over. Even die vraag, is God veel eisend? Ja, dat is hij, dat is hij. Op een gegeven moment zegt hij zelfs ergens, wees volmaakt zoals uw hemelse vader volmaakt is. Of wees barmachtig zoals uw hemelse vader barmachtig is. Ja, wie kan zeggen dat hij daaraan voldoet? En Jezus dan ook nog eens hinderlijk praktisch ook. Soms worden hem vragen gesteld. Jezus geeft antwoorden aan parabels, stelt die retorische vragen. En net zoals de barmachtige Samaritaan, ja, wie heeft zich nou een naaste laten zien dat hij dat echt is? Het antwoord is duidelijk. En dan Jezus elke keer, doet gij even zo. Het is geen theoretisch verhaal, ga gewoon naar de gang. De lat die ligt hoog, dat is waar, de lat van de eisen. En de katholiek die weet dat hij dat serieus moet nemen. En ook dat het niet helemaal lukt. En dat heeft ook iets, dat klinkt misschien vreemd, maar iets komisch. Vandaar dat ook uiteindelijk niet de tragiek, maar de vrolijkheid het laatste woord heeft. Het is niet voor niks dat we zeggen dat we een blij geloof hebben. Even als tussendoortje, carnaval is dan ook niet voor niets een katholiek gebeuren. De katholiek heeft namelijk weet van genade, dat het nog goed kan komen. Denk aan de parabel van Jezus waar de arbeiders van het laatste uur evenveel krijgen dan degene die de hele dag gezwoegd hebben. Denk aan de goede moordenaar die op zijn laatst tot inkeer komt en hem genade wordt geschonken. Denk aan de prachtige parabel van de verloren zoon die het familiekapitaal verkwist met zijn egoïstisch gedrag. Hij komt berooid, maar ook berouwvol huiswaarts keert hij. En in plaats van een bestraffing krijgt hij een groots feest aangeboden. En daarom is er ruimte voor optimisme, voor humor, voor vrolijkheid. Het is, laat ik het zo zeggen, de lach met de meest serieuze ondertoon, dat wel. Maar er is een grens, hè? Die lach stopt voor niets behalve voor dat ene. En daarom is het een echte, een gulle lach. Maar als dat ene, als God, als die uit beeld verdwijnt, ja, dan wordt het een hele andere lach. Dan wordt het meer het drinkgelach van La Traviata, waar de vreugde als scheurtjes begint te vertonen. Of de lach uit films van Ingmar Bergman, waar je de koude rillingen over de rug lopen. Even zo'n ander verhaal waaruit die genade blijkt. Een prachtig verhaal, Les Miserables, u kent het waarschijnlijk, het verhaal van Valjean, een man die 17 jaar de gevangenis moest blijven omdat hij, ja, een brood gestolen had voor zijn gezin. Valjean was eigenlijk een prima kerel, maar de gevangenistijd, ja, die heeft een verbitterd man van hem gemaakt. Op een regenachtige avond, hij komt uit de gevangenis, ja, waar moet hij heen? En wordt de toegang ontzegd bij de herberg en ook bij het volgende adres. En even later loopt hij een straat in en klopt ergens aan. En daar blijkt een bisschop te wonen. Die laat hem binnen, geeft hem te eten en een comfortabel bed. Hij kan blijven als hij wil. Maar in plaats van dankbaar te zijn, staat hij midden in de nacht op, steelt enkele zilveren schalen en verdwijnt. Maar hij heeft pech. Een agent ziet hem de volgende dag, ziet het verdacht, vindt het verdacht, die schalen. En uiteindelijk brengt hij Valjean terug naar die bisschop. En Valjean weet wat hem te wachten staat, een nieuwe, nog langere gevangenisstraf. Maar het loopt anders. Als de bisschop Valjean ziet, dan doet hij iets onverwachts. Hij beschuldigt hem niet van diefstal, maar groet hem hartelijk en vraagt hem waarom hij niet ook de zilveren kandelaars meegenomen heeft. En de agent, die denkt, ik heb me vergist, hier heeft geen misdrijf plaatsgevonden. En hij vertrekt. En Valjean, die kan het niet begrijpen. De bisschop haalt de twee kandelaars, zijn laatste kostbare bezit overigens, en die geeft ze aan Valjean en zegt, Valjean, gebruik het zilver om een nieuwe mens te worden. Broeder, je behoort niet meer aan het kwaad, maar tot het goede. Het is je ziel die ik voor je teruggekocht heb. Dit verhaal van Victor Hugo doet denken aan die wonderlijke parabel van de verloren zoon. Hè? In dat verhaal zou je verwachten dat de zoon juist weggejaagd zou worden vanwege zijn bandeloze levensstijl. En iedereen verwacht dat deze zoon op zijn minst gedwongen zou worden te werken om zijn schuld af te lossen. Ze zouden geen genade kennen. Hè, daar is dat woord genade weer. Geen genade voor deze lamlendeling. Maar de vader in Jezus' verhaal heeft dat wel. Hij doet het onverwachte. Hij is een en al compassie. Hij rent zijn zoon tegemoet. Hij ziet dat hij teruggekeerd is op geschreden. Hij omhelst hem. Zijn zoon is terug. Jazeker, God is barmhartig. Maar overigens geen barmhartigheid zonder berouw. Het was wel nodig dat de zoon op zijn schreden terugkeerde en vergeving vroeg. Zonder berouw, ja, dan wordt het een ander verhaal. Dan resteert de rechtvaardigheid. En dat moet je niet willen. Als je bij de hemelpoort aanklopt, vraag niet om rechtvaardigheid, maar om barmhartigheid. Want je krijgt waar je om vraagt. Denk aan die twee rovers die met Jezus gekruisigd werden. De ene vroeg om vergeving. Hij toonde berouw. En kreeg hij te horen dat hij in het huis van de Vader welkom was. Tegen de andere gekruisigde, die geen spijt betoonde, sprak Jezus deze woorden niet. Nog eens zo'n verhaal. Moses de Black, dus een heilige die niet zo bekend is. Ook daar speelt dit. Gods genade. Hij weet ergens, zegt Jezus, vraagt en je zult krijgen. Dat werkt natuurlijk niet zoals een automaat. Ik gooi er een munt in en dan komt er een mars uit, want die wil ik hebben. Maar voor één ding geldt het wel letterlijk. Vraag om vergeving en je krijgt het. En God toont zich genadig. Het verhaal van Mozes de Black speelt zich helemaal aan het begin van het christendom. En deze Mozes, Black Moses, Mozes de Zwarte, hoe moet ik hem noemen? Mozes de Black, is een rover. En op een gegeven moment hoort hij dat hij beschuldigd wordt van diefstal. Dat is ook zo, maar hij kan dat niet hebben. En wat doet hij? Hij denkt, die man die mij beschuldigt, die ga ik om zeep helpen. Wat doet hij? Hij zwemt de Nijl over. Dat is al een hele prestatie, want er is een sterke stroming. En er staat er nog een leuk detail bij die geschiedschrijving, met het mes tussen de tanden. En daar aan de overkant gekomen, vindt hij die man niet. Maar wel zijn schapen, die zijn daar. En die schapen, alle 10, die snijdt hij de nek af en zwemt dan weer terug de Nijl over. Met, zoals er mooi beschreven staat in detail, met een bebloed mes tussen de tanden. Maar als hij weer terug is, op een gegeven moment krijg je toch te horen dat hij gezocht wordt. Ja, politie hadden ze niet. Het leger, dat weet ik niet precies. Maar hij werd gezocht door het gezag toch. En nou, hij denkt, dat gaat moeilijk worden. Wat doet hij? Hij klopt aan bij een klooster. En daar wordt hij ontvangen. En er wordt hem zelfs gezegd, je kunt hier blijven zolang als je wilt. We geven je te eten, er is onderdak. Kijk maar, je bent welkom. Dat vindt hij mooi, maar op een gegeven moment is één ding wat hem enorm verbaast. Ze weten wie hij is. En als ze hem dan toch zo ontvangen, dat begrijpt hij niet. Hij begrijpt dat niet. En hij wordt een ander mens. En juist door zo te doen zoals die monniken deden in dat klooster, in de geest van Jezus, dat maakt altijd dat de situatie anders wordt. En hij bekeert zich en hij wordt zelf kloosterling. En hij treedt daarin. Wat gebeurt er na een paar jaar? Het klooster wordt overvallen door een roversbende, een andere roversbende. En deze Mozes de Black is nog steeds een sterk man. En hij slaat 3 man tot moes. En dan bedenkt hij, dat is misschien toch niet zo christelijk wat ik doe. En hij gaat naar de abt en hij vraagt, wat ik gedaan heb, is dat goed? Nee, zegt de abt, dat heb je niet goed gedaan. Wat moet ik doen? Heel eenvoudig, zegt de abt, lap ze op, vergeef ze, zeg dat ze kunnen gaan en geef ze voedsel mee. En dat doet hij. Hij lapt ze op. Hij zegt, vergeef me, ik had het niet moeten doen, het spijt me. En hij geeft ze te eten en laat ze gaan. En ook dat zullen die mannen niet verwacht hebben. En ook hier gebeurt weer het onverwachte. Na een paar weken zijn er twee die terugkomen. En ze treden in. Altijd, als je dingen doet in de geest van Jezus, dat keert dingen ten goede. Dat keert dingen ten goede. Goed, even terug naar die erfzonde. Ja, de gevolgen daarvan. Watership Down, Waterschapsheuvel, 1972. Ik weet niet of je die kent. Dat is een debuutroman van een zekere Richard Adams. En waar gaat het over? Een reis die een kleine groep konijnen onderneemt. Nadat een van de konijnen een voorgevoel had dat er een groot gevaar dreigt. En de konijnen verlaten midden in de nacht hun oude kolonie. En wat doen ze? Ze vluchten weg door donkere bossen, over rivieren, door een bonenveld en belanden uiteindelijk in een veld waar ze beginnen met het graven van nieuwe holen. En al snel krijgen ze bezoek van een onbekend konijn die hen uitnodigt om zich bij hun kolonie te voegen een eindje verderop. En de groep besluit een kijkje te gaan nemen. Maar de nieuwe kolonie blijkt toch een vreemde plek te zijn. De konijnen die daar leven, die maken zich nergens druk om. Ze krijgen te eten van een boer in de buurt die dagelijks een verse portie aflevert. En deze konijnen-odyssee, die geeft het beeld van de materialistische consumptiemaatschappij goed weer. Je maakt je nergens zorgen om, je hebt je eten en te drinken. Een boer bezorgt dat dagelijks, niks aan de hand. Totdat je in de gaten krijgt wat er aan de hand is. Met een zekere regelmaat verdwijnt er een konijn. En wat blijkt? Die wordt vets gemest voor de slacht. Ja, waarom is dit een mooi beeld voor onze materialistische maatschappij vaak? Ja, materieel komen we niks tekort. Maar waar leidt het toe? Uiteindelijk tot de ondergang. Moet ik wel eens denken aan de Titanic, hè? De Titanic, wat een luxe daar aan boord. Ook te eten en te drinken, alles hebben ze wat ze maar nodig hebben. Maar ondertussen gaan ze wel die ijsschots tegemoet en gaan ten onder. Denk aan nog een ander verhaal. Als je helemaal leeft los van God, denk eens aan dit verhaal. Het verhaal van een arme boer die denkt geluk te hebben. Een rijke landeigenaar belooft hem immers zoveel grond als hij binnen één dag kan afstappen. Een cirkel maken. Hoe groter de cirkel die hij af kan stappen binnen één dag, dat mag hij hebben. Er is maar één voorwaarde. Voor onder zonsondergang moet hij terug zijn bij het startpunt. Dat is dan tevens het eindpunt natuurlijk. Hoe harder hij loopt, hoe groter de omtrek, dus hoe meer land hij zal verwerven. En aan het begin van de dag gaat de boer vol goede moed op weg. Hij loopt met een fors tempo en dat vergroot immers een stuk land. Dromend over zijn nieuwe rijkdom stapt hij steeds sneller en voortdurend kijkt hij naar de stand van de zon. Want hij moet terug zijn voor die ondergaand. En de kring die hij loopt, die wordt steeds groter. Hier nog een stuk land, daar nog om wat water heen, ginds nog dat bos. En het begint avond te worden. Hij is bek af en moet rennen om op tijd terug te zijn. En het lukt hem. Zwetend over heel zijn lijf, totaal uitgeput en denkend hoe rijk hij nu is, valt hij neer en sterft ter plekke. De inspanning is te groot geweest. Wat hem aan grond overblijft, zijn de 2 vierkante meter waarin hij begraven wordt. En dat is wat zonde doet. Je zoekt het geluk waar het niet te vinden is. Denk aan die uitspraak van Jezus. En dat vat de hele filosofie en psychologie van alle bibliotheken bij elkaar in één zin. Wat heb je eraan om de hele wereld te winnen als je uiteindelijk je ziel, de eeuwigheid, verliest? Tja, die erfzonde, die heeft consequenties. Die heeft consequenties. Er is iets fundamenteel mis met de mens. Iets wat je niet kunt wegredeneren, wegwensen of wegdenken. Kijk naar de geschiedenis van de mensheid, hoe puinhoop op puinhoop geslapeld wordt. De 20e eeuw alleen al was de bloedigste van de hele geschiedenis. Dus dat hele vooruitgangsgeloof dat het allemaal maar beter wordt. Ja, kom op zeg, denk eens aan die 20e eeuw, de Holocaust. Tientallen miljoenen slachtoffers in de Sovjet-Unie, communistisch China, Cambodja, de Rode Khmer. Genocide in Tibet, Oekraïne, Rwanda, eindeloze strijd in het Midden-Oosten, Hiroshima, Nagasaki, de dagelijkse moordpartijen in de straten van de wereldsteden. Ja, probeer dan nog maar eens het vooruitgangsgeloof van het verlichtingsdenken te verdedigen. Het is iets dat schuilt in de maatschappij, in de structuren, maar het begint toch echt in het hart van de mens, dat kennelijk zijn duistere kanten kent. We hebben kennelijk niet de regie over ons eigen leven, want dan zouden we wel zorgen dat het anders liep. En soms zijn we vreemdelingen voor onszelf. Als we kijken naar kunstenaars, die kunnen soms iets, nou niet voor woorden, maar soms ook weer wel of een beeld brengen waar het niet om gaat. Kunstenaars, laten we eens naar kijken om een beetje vat te krijgen op de menselijke geest. En dan zie je de chaotische en gespleten van onze identiteit terug in bijvoorbeeld Picasso's portretten, de verontrustende dialoog in de hoofdrolspelers van James Joyce, de ultieme verwarring van Bob Dylan's personage Mr. Jones in het prachtige Ballad of a Thin Man, de radeloze stille schreeuw van Edvard Munch, ook wereldberoemd, iconen van Harry Verhoeven, onze Brabantse Harry Verhoeven, die nemen er ook een eigen plaats in. Er schuilt een merkwaardig soort wetmatigheid in dat als ik iets goeds wil doen, het kwaad op een of andere manier op de loer ligt. Het goede dat ik wil doen, dat doe ik niet. En het kwade dat ik niet wil doen, doe ik wel. Wie bevrijdt mij uit deze ellende? Dit zijn geen teksten van een hedendaagse auteur, maar van de apostel Paulus, die de kleine christelijke geloofsgemeenschap in Rome toespreekt in de tijd van de Romeinse keizers. En Paulus, hij kijkt dwars door het rationele optimisme van Griekse filosofen heen. Het Plato, de grote Plato, die meende dat kennis de sleutel tot een deugdzaam leven is. Dat als men maar meer begreep van wat moreel goed leven zou zijn, dan gingen we de goede kant in. Ook Aristoteles, een prachtige filosoof, die dacht dat wijsheid gecombineerd met herhaalde oefening tot juist handen zou leiden. Kortom, dat we het allemaal zelf voor elkaar zouden kunnen krijgen. Maar geen van tweeën zag wat Paulus zag. Het beest in ons dat de reden en de goede wil ondermijnt. Geen van beiden zag de tweestrijd die in elke mens heerst, die ons van onszelf vervreemdt. En Paulus zag uiterst precies wat zoveel schrijvers, dichters, muzikanten en gewone sombere zielen in onze tijd ook waarnemen: de kracht van de erfzonde. Het is waar, er is iets fundamenteel fout in ons. Maar gelukkig, dat is niet het hele verhaal. Als er iets fundamenteel mis is met ons, moet er ook iets goeds in zijn in ons dat ook hardnekkig aanwezig is. Ik deel niet de somberheid van eenzijdige pessimisten. De mens is van goede wil. En diezelfde verschrikkelijke 20e eeuw waar ik het net over had, die laat ook dit aspect zien. De demonische holocaust die mondde uiteindelijk uit in de oprichting van de Joodse staat. De verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog werden gevolgd door een ongekende economische opbloei. Het Marshallplan, dat toonde grote solidariteit. De atoomdreiging leidde tot een nieuw bewustzijn van een rechtvaardige oorlog. Het geïnstitutionaliseerde geweld tegen gekoloniseerde volk van India leidde tot bevrijdend protest van Gandhi. En de systematische onderdrukking van de zwarte bevolking in Amerika leidde tot het profetisch geluid van Martin Luther King. En Picasso, die ons een angstwekkend beeld heeft getoond van Guernica, dat moet u maar eens bekijken, die penseelde ook een liefelijk portret van zijn kinderen. En James Joyce, die ons de ultieme verwarring portretteert, beschreef ook het empathische beeld van Molly Bloom, die ja tegen het leven zei in Ulysses. En op Bob Dylan bezong niet alleen de chaos die heerst in het hoofd van Mr. Jones, maar ook het grenzeloze vertrouwen in the master's hand, every grain of sand. Hij ziet daar God in, een schepper. Wat drijft ons om door te gaan, terwijl alles om ons heen zegt stop? En het christelijk antwoord is dat er inderdaad, naast dat er iets fundamenteel fout met ons is, er ook iets onmiskenbaar goeds in ons hart geplant is. En dat is niet verloren gegaan met de erfzonde. Ook het geweten, dat functioneert zeker nog. De menselijke ziel reikt tegen alles in naar God, naar het licht. Leonard Cohen herbezingt de gebrokenheid met tegelijkertijd de verlossing in zijn prachtige song Anthem. There's a crack in everything and that's where the light gets in. Er zit overal wel een barst in, maar juist door die barst schijnt het licht naar binnen. Jezus' oproep tot bekering veronderstelt de aanwezigheid dat wij van wat wij erfzonde zijn gaan noemen. Maar het onderstelt ook de goede elementen, hetgeen een mogelijkheidsvoorwaarde is voor die bekering, voor de transformatie. De zieken die zich tot Jezus wenden, herkenden in hem degene die hen kon genezen. En dat is het uitgangspunt voor christelijke antropologie, het besef van zowel de erfzonde als ook de gelijkenis, beeld en gelijkenis met God. Zonder het eerste is bekering niet nodig, zonder het tweede is het onmogelijk. Bekering impliceert alle twee. Kijk naar de duistere kanten in je ziel en kijk naar Gods licht en volmaaktheid. En dat vraagt om een eerlijke biecht. Als de verloren zoon niet diep in zichzelf zijn duistere kanten erkend had, was hij niet op zijn schreden teruggekeerd. En als hij niet teruggekeerd was, had hij de vreugde van zijn bekering en vergevende vader niet ervaren en was hij blijven steken in zijn uitzichtloze situatie.
Tot zover. We gaan zo verder.
Vrienden, we gaan verder met Dante. Zijn onvergetelijke goddelijke komedie is een prachtige beschrijving hiervan. Het traject dat Dante volgt begint in de diepe duisternis en eindigt in verblindend licht. Hij volgt het pad van donker naar licht. Hij wordt gedwongen om naar de waarheid omtrent zichzelf te kijken en verkrijgt aldus een steeds dieper inzicht in zichzelf. De Commedia is een geestelijke reis van verwarring en ontsteltenis, uiteindelijk naar helder inzicht. Het laat de transformerende kracht van de christelijke doctrine zien. De reis begint pas echt als je op het dieptepunt beland is. In het leven is het vaak niet anders. Je gaat pas andere wegen bewandelen als de situatie totaal uitzichtloos is. Je moet op je dieptepunt vaak zijn om de goede kant in te willen gaan. Dante wordt geconfronteerd met de ware aard van het kwaad en pas dan komt hij tot het inzicht waartoe het kwaad hem geleid heeft. En dat is het moment van de ommekeer of bekering, zoals je het wilt noemen. En dat is ook het startpunt van een christelijk leven. Het begint met het besef dat er iets met ons ten diepste mis is. Als je dat niet doet, als je nooit in die spiegel kijkt van wat heb ik ervan gemaakt, ga je alles gewoon vinden en dan gaat het van kwaad tot erger. Christendom is niet een systeem, niet allereerst een manier van denken of van contemplatie. Het is veeleer een verlossingsgeloof dat een oplossing biedt voor een fundamenteel probleem. En als je dit uitgangspunt niet ervaart, dan lijkt het christelijk antwoord absurd. De christelijke leer van de erfzonde is bedoeld niet om somber te worden, maar als een wake-up call. Niet bedoeld om in een hoekje te gaan sombreren of om eens te peperen hoe slecht we allemaal wel niet zijn. Nee, in tegendeel, het geeft ons hoop. Het laat een licht schijnen op de situatie waarin we ons bevinden. Op momenten dat we ons eenzaam en verloren voelen in het bos. En pas als we de situatie juist onder ogen hebben, kunnen we het pad opwaarts gaan richting het vage vuur, zoals Dante dit beschrijft, en uiteindelijk richting God zelf. En dat is de weg die Dante ons wijst. geheel overeenkomstig zoals de kerk het ons leert. Je kunt op twee manieren in het leven staan. Dat je zelf de regisseur bent van je levensverhaal. Dat je zelf het plot bepaalt. Dat je zelf bepaalt dat je zelf de hoofdrolspeler zijn. En wie bijrollen spelen en wie helemaal niet in beeld zijn enzovoorts. Je kunt je ook in het leven staan dat je God de regisseur laat zijn. En dan wordt het een heel ander verhaal. Het is toch duidelijk, je kunt je eigen leven niet regisseren. Als dat wel kon, dan was iedereen gelukkig en happy. Nou, kijk om je heen. Wij zijn eenmaal niet de regisseurs van het grote toneelspel dat ons leven heet. We zijn de acteurs die moeite hebben om de aanwijzingen van de regisseur te volgen. Pas als we de intenties van de regisseur begrijpen, van de schepper, en bereid zijn zijn aanwijzingen te volgen, zijn handboek zal ik maar zeggen, dan zullen we het plot gaan begrijpen. En juist degenen die uit zijn op waardering van het aards publiek, ja, zouden wel eens een rol van beperkte betekenis kunnen spelen in dit grote toneelstuk. Terwijl degenen die schijnbaar een onbeduidende rol toebedeeld kregen, wel eens de sterspelers in de ogen van de regisseur kunnen zijn en hem werkelijk ontmoeten. Wat is nu eigenlijk het typisch christelijke? Laat ik het proberen enigszins duidelijk te maken aan de hand van Franciscus Xaverius, grote heilige. Missionaris, die in de 16e eeuw China bezocht om daar te missioneren. Wat treft hij daaraan? Nou, had hij misschien niet verwacht, maar een opmerkelijk geavanceerde cultuur. In veel opzichten was de beschaving geavanceerder dan enige andere culturen die tijd. En wat ontdekte Franciscus nog meer? Dat de morele waarden opvallend veel leken op die christelijke waarden die hij wilde brengen en waar ze nog onbekend mee waren. Misschien is dat niet zo verrassend als we denken, omdat alle morele waarden van die tijd eigenlijk veel op elkaar leken, hoewel hun theologieën natuurlijk totaal verschilden. Denk bijvoorbeeld aan de Gouden Regel. Welke is dat? Alles wat je wilt dat anderen voor je doen, doe dat ook voor hen. De Gouden Regel van Confucius was: doe met je naaste niet wat je niet wilt dat hij voor jou doet. Het is eigenlijk hetzelfde. Dan kun je de vraag stellen, ja, doet religie ertoe, als hier al zoveel overeenkomsten zijn? In onze tijd willen we het liefst uit de maatschappij verwijderen, we weten het. Men vindt het maar lastig, hou het dan maar achter de voordeur. Het is iets van vroeger, wordt dan gezegd. En wetenschap ontrafelt de mysteries wel voor ons. En als wetenschap maar voortschrijdt, zal het uiteindelijk alle problemen oplossen. Mensen als Hawkins en bekende atheïsten als Sam Harris enzovoorts, die zijn daar heel stellig in. Nogmaals de vraag, doet religie ertoe in onze moderne tijd? De tijd waarin een samenleving uit elkaar valt, de tijd waarin er geen fundament meer is om op te bouwen, waarin er geen samenhang meer is, waar we aangewezen zijn op de mening van de toevallige meerderheid in het parlement. Wat de ene keer goed is, is de andere keer niet meer en andersom. Maar je maakt mensen niet goed door wetgeving. We doen bepaalde dingen niet omdat er sancties op staan. Maar de mentaliteit verandert niet. Christendom is erop gebaseerd dat de wereld niet het gevolg is van een chemische reactie, een oerknal en boem, dit is het toevallige resultaat. Maar op een schepper God die een bedoeling heeft met zijn schepping, met de mens. Ja, christendom is gebaseerd op openbaring, op, zoals eerder al gezegd, historische gegevens en op getuigen. Niet op wensdenken, niet op dromerijen. De kerk heeft het christendom niet bedacht. Het is gebaseerd op feiten, nogmaals, en feiten die kun je natrekken in de geschiedenis op getuigen. Heeft Jezus dan een nieuwe moraal gebracht? Nee, ook al niet. De Gouden Regel, doe voor anderen wat je hoopt dat anderen voor jou doen. Dat is een regel die iedereen al als een goede regel beschouwde. Dat is niks nieuws. Een mens heeft nu eenmaal een geweten. En dat hebben we bewaard, ook na de erfzonde. De kwestie is dit. De christelijke moraal moet je integreren in je eigen leven. Je moet het zelf willen. Niemand anders kan dat voor jou doen. Regels kunnen een mens niet veranderen. Wetgeving niet, wetenschap niet. Om in een samenleving van pest en vrede te realiseren, heb je het religieuze nodig. Ban God uit de maatschappij en je creëert chaos altijd. Kijk naar de geschiedenisboeken. Het religieuze hebben we nodig. Zijn christenen dan betere mensen dan niet-christenen? Nee, maar we zijn wel beter af. We hebben hulpmiddelen aangereikt door de kerk van Christus. Het gebed, de sacramenten, hebben God zelf. We hebben voedsel voor onderweg. De communie, God zelf is daar aanwezig. We zijn niet beter, wel beter af. En zonder die hulpmiddelen redden we het niet. Want nogmaals, je eigen leven regisseren, dat gaat niet. Gij zet Petrus en op deze rot zal ik mijn kerk bouwen en de poorten van de hel zullen haar niet overwinnen. De tekst die Jezus tegen Petrus uitspreekt. En die passage is cruciaal voor een goed begrip van wat de kerk is en wat onze rol in de kerk is. Eerst en vooral noemt Jezus de kerk mijn kerk. Dat vertelt ons, Jezus is de eigenaar van de kerk. Niet Petrus, niet de apostelen, niet bisschoppen, niet pastoors, niet het gezamenlijke kerkvolk. Nee, de kerk is niet van ons. We kunnen niet zelf bepalen hoe die in elkaar steekt. De kerk is gesticht door Christus, die vervolgens Petrus aanwijst om garant te staan dat Jezus' werk wordt voortgezet. En het geloof wordt ons aangereikt. We bepalen de inhoud niet zelf door synodale processen of wat de meerderheid wenselijk lijkt. Onze rol is om naar hem te luisteren, zijn instructies op te volgen. En gaan vervolgens aan de slag met de talenten die je gegeven zijn. En onze taak is om God toe te staan om ons te gebruiken. En de simpele vraag is vervolgens, zijn we daartoe bereid? Kunnen we dat? En kijk eens hoe het verschil maakt als je dat doet. Kijk eens naar die Bijbelse figuren. Moeder Teresa, Pirke Donders, Sint Franciscus, Pater Damiaan. Wat hadden zij in handen? Weinig. Hoe groot was de taak niet? Heel groot. En toch, doe maar wat je kunt. En God geeft er zijn zegen aan. Denk aan de jongen met zijn 5 broodjes. Hij stond het af aan Jezus. En toen kon het wonder geschieden. Wat wij niet kunnen, God kan het aanvullen. Doe wat je kunt en dat is voldoende. Nog even verder over de betekenis van zonde. Niet om in te peperen dat het allemaal ellende is, maar wel om een reëel beeld te hebben en ook om de grootheid van Gods genade meer en meer te beseffen. Laat ik dat doen aan de hand van een verhaal van Oscar Wilde. En dat verhaal heet The Picture of Dorian Gray, het schilderij van Dorian Gray. Waar gaat het over? Is het verhaal van iemand die verliefd wordt op zichzelf, op zijn spiegelbeeld? Dorian is een knappe en een charmante man, maar ook een uitermate narcistische jongeman. Hij laat zijn portret schilderen. En als het schilderij klaar is, is iedereen onder de indruk van een fantastisch resultaat. Behalve Dorian zelf. Want was hij niet als een poesknappe kerel geportretteerd? Zeker, maar toen drong het tot hem door. Dat portret, dat schilderij, dat blijft jong en knap, terwijl hij zelf vanzelf ouder zal worden en minder aantrekkelijk. En hij werd jaloers op het schilderij en hij raakt zo geobsedeerd van zijn portret dat hij uiteindelijk zijn ziel aan de duivel verkoopt met als tegenprestatie dat hij zelf jong en aantrekkelijk blijft, net zoals het beeldnis op het canvas, op het doek. Ondertussen verstrijken de jaren en Dorian blijft inderdaad zo jong en knap als op het schilderij, althans uiterlijk, maar innerlijk maakt hij er een puinhoop van. Hij manipuleert mensen. Het is steeds meer een leven van list en bedrog, van misleiding. Daarbij zijn charmes misbruikend voor zijn eigen egoïstische doeleinden. Zo ontmoet hij bijvoorbeeld een knappe actrice en belooft met haar te trouwen. Maar als het dan met haar carrière niet gaat zoals gewenst, laat Dorian haar onmiddellijk in de steek.
en dat op zo'n gemene manier dat zij uiteindelijk zelfmoord pleegt. Maar dat weerhoudt Dorian er niet van om verder te gaan op zijn weg, gedreven door egoïsme. En jaar na jaar, terwijl zijn generatiegenoten ouder worden, blijft hij jong en ook volstrekt rücksichtlozer op loslevend. En maakt niet uit of dat ten koste gaat van anderen. En dan, op een dag, vele jaren later, wordt Dorian geconfronteerd met de kunstenaar die zijn portret heeft geschilderd. En die confronteert Dorian met zijn corrupte levenswandel. En Dorian is woest en steekt hem dood. En dan kijkt hij naar het schilderij van zichzelf. En wat ziet hij? Dat nieuwe portret, dat hij nu er totaal anders uitziet. Oud, lelijk, luguber, vreed. En dan realiseert Dorian wat er met hem gebeurd is. Hij is innerlijk, hij is geestelijk een monster geworden. Dat portret op het doek, dat is de echte Dorian. En Dorian is woest en met hetzelfde mes waarmee hij de schilder heeft gedood, valt hij nu het doek aan. Hij kan het niet aanzien wat er van hem geworden is. Het einde van het verhaal, dat is dit. Ze treffen een portret aan van een knappe jonge man en op de grond naast het schilderij het lichaam van een oude, afzichtelijke man. Goed, tot zover het verhaal van Oscar Wilde. Dit verhaal zegt iets over de menselijke natuur. Hoe meer we toegeven aan onze egoïstische neigingen, hoe meer we belang gaan hechten aan uiterlijke schijn. Het is het beeld van onze tijd. Denk aan Kardashians, aan filmsterren, aan sporthelden, aan BN'ers, aan mensen die beroemd willen zijn, alleen maar om beroemd te zijn. Maakt niet uit om wat voor reden. Geobsedeerd door uiterlijkheden. Als christelijke waarden verdampen, worden oppervlakkigheden en schijnwaarden belangrijk. En dat schildert een vals beeld van onszelf. We willen niet zien wat er in ons hart en in onze ziel omgaat. En we gaan ook anderen beoordelen op nietszeggende uiterlijke schijnwaarden. Jezus vertelde ons een parabel van een man die twee zonen heeft. De een is een rebel en als zijn vader hem vraagt om naar zijn wijngaard te gaan werken, zegt hij botweg nee. Maar hij krijgt spijt en doet het alsnog wat zijn vader vroeg en hij gaat. Die andere zoon is een volgzame jongen. Op dezelfde vraag antwoordt hij, ja, dat zal ik doen, vader. Maar zijn uiterlijk gedrag was vals. Hij ging niet. En Jezus stelt vervolgens de simpele vraag, wie heeft gedaan wat zijn vader vroeg? Ja, het antwoord is vanzelfsprekend. Degene die aanvankelijk nee zei, maar daar later spijt van kreeg. Spijt, metanoia, bekering, is een zaak van het hart die God bevalt. Genade valt toe aan de zondaar die zich bekeert. Het is die genade die je helpt deugdzaam te leven. En dat is wat het sacrament van de biecht bijvoorbeeld doet. Opdat we naar onszelf kijken en de waarheid onder ogen zien en de waarheid over onszelf vertellen, opbiechten, ook al is die waarheid pijnlijk. Maar het is wel wat de ommekeer mogelijk maakt en we ons afkeren van het slechte. Biechten is als kijken in een geestelijke spiegel en onszelf zien zoals we zijn en Gods genezende kracht ondervinden. Genezende genade was precies hetgene wat ontbrak bij Dorian Gray. Hij zag het monster dat hij was geworden. En dat is wat zonde met je doet. Maar hij zag Gods genade niet. En kon de werkelijkheid niet verdragen van zijn zonde. Wat hij nodig had was Gods genade. En dat was wat ontbrak bij Judas. Hij zag de ultieme lelijkheid van zijn verraad. Had hij vergeving kunnen krijgen? Jazeker. Maar zijn geloof in een barmhartige God ontbrak. Hij gaf toe aan wanhoop. Maar God oordeelt niet naar uiterlijke schijn. Hij ziet wat er in ons hart omgaat. Je hoeft maar om vergeving te vragen. En je krijgt het. Altijd.
Adam, daar ben je. Adam, mijn zoon. Adam, daar ben je. Kom maar gewoon.
U luisterde naar Adam, waar ben je? Een podcast met monsieur Rob Mutsaerts, hulpbisschop van Bisdom Den Bosch. Door de heldere uiteenzetting van het katholieke geloof is de podcast geschikt voor beginners, maar ook voor gevorderden die het allemaal weer eens op een rijtje willen zetten.
Kom maar gewoon, Adam, daar ben je, mijn eigen kind. Adam, kom, blijf nu, je wordt